Gemeente, een enkele mededeling. Vanavond zal er bediening van de heilige doop zijn en dan hoopt dominee Baas u voor te gaan. De kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool zal plaatsvinden morgenochtend om 10:00 en u wordt alle daarbij hartelijk uitgenodigd. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. Aanstaande zondag zal de collecte voor de diaconie zijn. En dan zal de extra maandelijkse collecte, die op de laatste zondag van de maand gehouden wordt en die altijd bestemd is voor de bouwkas, vervallen. En in plaats van die collecte voor de bouwkas komt dan een extra collecte voor de dringend noodzakelijke hulp in Oost-Europa en Midden-Amerika, hartelijk bij u aanbevolen. Aanstaande zondagmorgen hoop ik zelf u voor te gaan. Om 6:30 s'avonds hoopt kandidaat Kiewiet u voor te gaan. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het eerste, het derde en het zevende vers. Mijn ziel verheft Gods eer, hoe heilig is zijn naam en zijn goedheid klom ten top. 1, 3 en 7 van Maria's lofzang. Gemeente, we lezen samen het kerstevangelie in Lucas 2, de eerste 14 versen. Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 138. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd van z'Heeren wegen. Het geschiedde in diezelfde dagen als er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad. Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Gemeente, belijden we deze morgen ons geloof en doen we dat met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis spreken dan in iedereen zijn hart. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nood dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en bloed der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen van David is, zover het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Gemeente, wij willen vanmorgen luisteren naar het kerstevangelie zoals we dat in het bekende tweede hoofdstuk van Lucas lezen. En dan in het middelste gedeelte van vers 9. Lucas 2, het middelste gedeelte van vers 9. Deze woorden: en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Zover. Laten wij de Heere samen om zijn zegen bidden. Barmhartige God, er is vandaag, dankzij uw goede zorg in het leven van uw kerk, weer wat te gedenken. Er zijn in de schriften passages die ons wijzen op de grote werken Gods. Uw woord is daar vol van trouwens, maar er zijn toch hele bijzondere gedeelten die op hele bijzondere werken van u de Heere wijzen. En een van die grote daden die gij verricht hebt, een van die heilsfeiten, een van die genadewonderen, dat is toch de geboorte, de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus Christus. God geopenbaard in het vlees, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart ooit is opgeklommen, dat hebt u toen bereid, Heren. Niemand had daar erg in. Er waren wel mensen die daarnaar uitzagen, maar die wisten ook niet hoe ze het zich moesten voorstellen. Maar, Heren, het is één groot wonder geweest, waar ook geen verklaring voor is. Als gij uw zoon in deze wereld geeft en als gij uw zoon doet geboren worden als een mensenkind, en we beleden dat zojuist met de woorden van een van onze belijdenisgeschriften, dat gij in deze wereld gekomen zijt, Heere Jezus Christus, en dat ge vlees en bloed hebt aangenomen uit de maagd Maria, zonder toedoen van de man, ontvangen van de Heilige Geest, en dat u zo een waarachtig mens geworden zijt, zowel wat uw lichaam betreft als wat uw ziel betreft, zodat u het ware zaad van Abraham en van David bent geworden, zodat u geworden zijt wat u nooit eerder was, waarachtig mens, en tegelijkertijd bent u gebleven wat u van eeuwigheid al geweest zijt, waarachtig en eeuwig God. En toen gij, o Heere Jezus Christus, als dat pasgeboren kind in de kribbe in Bethlehem neergelegd werd, toen was ge op datzelfde moment degene die alle dingen draagt door het woord van uw kracht. Hoe zullen we het bevatten? Hoe zullen we het doorgronden? Hoe zullen we ons verstand daarop kunnen uitputten en het dan tenslotte toch allemaal begrijpen? Heren, we staan voor het mysterie. God en mens in één persoon. Waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens. En daar ligt het geheim, daar ligt het genadegeheim, daar ligt de zaligheid. Nergens anders in, heren, dat u dat uitgedacht hebt, o grote God. En dat u het als de drie enige zo hebt willen beschikken en verwerkelijken. En dat de beloften daaromtrent gesproken ook vervulling hebben gekregen. Het was om ons mensen en om onze zaligheid. En zo zijt gij groot, Heere Jezus, wonderlijk groot en aanbiddelijk in zondaarsliefde. Zo, zoals ge geworden zijt en zoals ge uzelf geopenbaard zijt, zo zijt ge ook de aanbidding en de verering van mensen en engelen eeuwig waard. We zijn samengekomen om daar een ogenblik bij stil te staan vandaag, Heere. Dat evangelie mag onze aandacht hebben. Geef dat het ook echt onze aandacht hebben zal. En dat we er niet moede van zullen worden met het luisteren naar en het overdenken van dit heilsevangelie. O, wat de geschiedenis betreft is het ons allemaal al zo bekend. En onze kinderen zelfs weten wat er staat in dat tweede hoofdstuk van Lucas. En ze kunnen misschien de teksten ook nog wel opnoemen en het verhaal vertellen. En heren, wat dat betreft, dan zal er misschien niet eens zoveel nieuws zijn, maar wat u openbaart, ook ten aanzien van de komst van uw zoon in deze wereld, dat is voor een arme zondaar in ieder geval wel het blijde nieuws. Dat is de goede tijding, dat is het evangelie. Zo zei de engel het immers ook tegen de herders: ik evangeliseer u, grote blijdschap. Heren, laat het vanmorgen zo dan ook mogen overkomen in de prediking van uw woord. En laat het zo mogen ontvangen worden dat het om het evangelie voor verloren mensen gaat. En maak ons dan maar geschikt om die boodschap te ontvangen, Heren. Ontsluit onze harten ervoor. Geef ons onze nood recht en grondig te leren kennen. Want als dat ontbreekt, ach, dan kunnen we naar de kerk komen en dan kunnen we vanavond weer naar de kerk komen en dan kunnen we het evangelie lezen, ook aan tafel thuis, maar het gaat wel aan ons voorbij. Het evangelie heeft altijd een adres. Het evangelie moet altijd een voedingsbodem vinden. Het zaad moet in een wel toebereide akker vallen. En daarom wij bidden van u, Heren, stem onze harten af op dat evangelie en geef ons een heilbegerig hart om te mogen horen en te mogen verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. Geef ons dan oren om te horen, Heren, en geef ons een hart om op te merken en laat het zo goed mogen zijn in uw huis. Geef ook een stem om te spreken. We erkennen uw goedheid, Heren, dat ge het uw dienaar geeft om vanmorgen in ieder geval voor de gemeente te mogen voorgaan. Geef hem alles wat hij daarbij nodig heeft en laat ook ervaren mogen worden dat het goed is om in de dienst des Heren te mogen arbeiden en de krachten die gij geeft daarin ook te besteden. Al zijn die krachten dan misschien minder, duidelijk minder dan anders, Heren, maar het is uw dienst is het waard om gediend, om de krachten te gebruiken die gij geeft. En laat het dan ook tot nut en tot zegen mogen wezen. Laat zo uw werk ook voortgang mogen hebben in het midden der gemeente, Heren. En wil op deze dag uw gemeente, uw kerk bouwen en zondaren nog trekken met de koorden van uw goedheid en van uw barmhartigheid. Win er nog velen in voor u en voor uw dienst en laat uw zegen op alle arbeid, ook overal waar uw woord verkondigd wordt, mogen rusten, opdat het vandaag een dag mag zijn waarop de hemel overwinningen behaalt, waarop er velen zijn die of net als de herders of als de wijzen of als een Simeon of als Anna of als Jozef of Maria of zoveel anderen van wie we de namen nog nooit gehoord hebben, dat ze mogen worden getrokken met de koorden van uw goedertierenheid, om dat kind in de kribbe te gaan zien en om hem te gaan aanbidden en om in waarachtig geloof in hem hun heil, hun hoogst geluk te mogen leren kennen. Laat het werk van Satan afgebroken worden, Heere, en wilt u het alles wel maken. Zegen ons, vergeef ons onze zonden, wees met hen die niet naar de kerk konden komen. Denk aan zieken, denk aan eenzamen, denk aan bedroefden. Juist op deze dagen kan het gemis, kan het verlies, kan het verdriet weer zo schrijnen. Juist op deze dagen kan ook de lege plaats die er gekomen is zo pijnlijk gevoeld worden. Heere, vervul met uzelf alle nooddruft en wilt het wel maken uit uw volheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
gemeente, het is eigenlijk allemaal al zo bekend, nietwaar, die kerstgeschiedenis. En vooral dat eerste gedeelte van het tweede hoofdstuk van Lucas. Die dingen die ons daarin verteld worden over de beschrijving, die mensen die allemaal op reis moesten. Jozef en Maria die ook op reis moesten, die in Bethlehem aankwamen, nergens terecht konden. Uiteindelijk moet Maria haar kind krijgen tussen de beesten en haar kind na zijn geboorte neerleggen in de kribbe, in de voerbak voor het vee. En dan dat gedeelte wat erop volgt over de herders die de wacht hielden over hun kudde. Plotseling die engel die daar bij hen komt, die hen de boodschap verkondigt dat Christus de Heere geboren is in de stad van David. Dat ze daar een teken krijgen, daaraan zullen ze dat kind kunnen herkennen in doeken gewonden, liggende in de kribben. En dan komen daar die hemelse heerlegers, dit grote aantal van hemelse dienaren die de lof van de Heere beginnen te zingen in de velden van Efrata, in het Ere zij God. Wat zullen we dan eigenlijk na zoveel jaren kerstfeesten hebben gevierd nog nieuws van kunnen vertellen? Misschien is het ook niet mogelijk om er nog zoveel nieuws van te vertellen. Ik zou wel de vraag kunnen stellen en mogelijk moeten we die vraag dan toch maar eerlijk onder ogen zien. Al weten we het dan allemaal zo goed en al kennen we de feiten dan allemaal en al kunnen we misschien dat hele eerste gedeelte van Lucas 2 ook wel zo uit het hoofd opzeggen, zelfs onze kinderen. Verstaan wij ook wat wij lezen? Hebben we het wonder dat in deze paragraaf uit het evangelie beschreven wordt, wel eens gezien? Nee, niet doorgrond, niet begrepen, maar in ieder geval wel eens gezien dat God gekomen is in het vlees, dat de Heer Jezus, de Heilige Zoon van God, menselijk vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. En dat dat het is wat die engel aan de herders vertelt. U is heden geboren de zaligmaker. Want nu hij zo is, God en mens in één persoon. U de Zoon van God die eeuwig God uit God en licht uit licht is. Vlees en bloed uit Maria heeft aangenomen door de werking van de Heilige Geest. En die twee naturen in één verenigd heeft. Nu kan hij zaligmaker zijn. En nu kan zijn werk zaligmakers werk zijn. Dat is het, zei ik, wat de engel bedoelde toen hij tegen de herders zei. U is heden geboren de zaligmaker. Wel nu, het zal toch zaak zijn, zullen wij werkelijk ook het evangelie van de geboorte van Christus verstaan? En zullen we echt ook kerst vieren en beleven wat het is dat de Heere gedacht heeft aan zijn genade? Dan zullen we tot die diepere diepte moeten doordringen en niet bij de oppervlakkige feiten van een keizer Augustus en van een stadhouder Cyrenius en van een trektocht van allerlei mensen dwars en her en der door Israël heen en van een kribbe en van een stal, niet bij de oppervlakkige feiten moeten blijven staan, maar dan zullen we moeten doordringen tot de geestelijke achter, tot de geestelijke ondergrond van deze zaken. En daar vinden we ook iets van terug in die enkele woorden in het 9e vers van Lucas 2, die ik u als de woorden van onze tekst heb gelezen, waar het gaat over de heerlijkheid des Heren die hen omscheen. Dat is dan uit het gedeelte waarin ons over de herders verteld wordt. Die herders, ja, toch nog maar een paar woorden over die mensen. Die herders die niet zozeer bij de elite van het volk behoorden, maar meer bij de onderlaag van de maatschappij. Het waren geen mensen die in achting stonden. Het beroep van een herder stond ook niet zo hoog aangeschreven. Er werd op die herders nogal eens neergekeken. Maar het heeft God toch behaagd om zijn hemelbode naar deze mensen te sturen. Niet naar de edelen, niet naar de geestelijke leidslieden, niet naar degene die paleizen in Jeruzalem bewonen, niet naar de politieke leidslieden die de belangrijke beslissingen namen, waar vele mensen uiteindelijk toch de gevolgen van ondervonden. Herodes blijft onkundig en de hoge priesters blijven onkundig en het Sanhedrin blijft er onkundig van. Die worden allemaal door God gepasseerd en terzijde geschoven. God kiest anderen uit om hen de boodschap te laten horen. En degene die God uitkiest zijn niet vele edelen en niet vele aanzienlijken, maar het verachten. Die herders die daar op hun schapen passen, ergens in de buurt van Bethlehem, in de velden van Efrata. Waarom kiest God hen uit? Dat is Gods verkiezingsgeheim. Dat is Gods welbehagen. Zijn dat dan zulke goede mensen? Zijn, ach nee, in zichzelf natuurlijk helemaal niet. Want wie is er nou die God zoekt? Wie is er nu die een welbehagen in de dienst van de Heere heeft? En wie is er nu die de rechtvaardigheid bemint? En wie is er nu in deze wereld die uit zichzelf liefdevolle gehoorzaamheid tegenover Gods heilig gebod opbrengt? Nee, dat is de verklaring niet. Die verklaring ligt niet in die mensen. Die verklaring ligt nooit in mensen. De verklaring ligt in God zelf. En aangezien het God niet heeft behaagd om de redenen die hij voor zijn welbehagen in mensen heeft bekend te maken, zullen we er tevreden mee moeten zijn. Zullen we erin leren rusten dat al zo is geweest het welbehagen voor God. Wat kun je van die herders nog meer zeggen dan dat het verachte mensen zijn, dat ze bij de onderlaag hoorden? Je kunt van die herders in ieder geval ook zeggen wat je van Jozef kan zeggen en van Maria en van Simeon en van Anna en van nog weer anderen, wier namen we niet kennen. Dat ze behoorden bij wat de Bijbel wel noemt het overblijfsel, de rest. Want terwijl het grootste deel van het volk genoeg had aan zijn eigen godsdienst en zijn eigen gerechtigheid en de offers die ze brachten en de gebeden die ze baden, was er toch her en der in Israël een volk, dat overblijfsel dat aan die godsdienst niet genoeg had. Het waren wel godsdienstige mensen. En in allerlei opzichten stonden ze ook niet achter bij die eigen gerechtige mensen. Zij brachten ook hun offers en zij deden ook hun gebeden en zij brachten ook de tienden en zij leefden ook naar de inzettingen des Heren. Maar daarmee was hun hart niet tevreden. Daarmee bereikten ze niet vrede met God. Er bleef toch nog een leegte. En die leegte kon hun godsdienst niet opvullen. Die leegte kon alleen God vervullen. En zo was er bij dat overblijfsel een adventsverwachting gegroeid. Zij waren het die uitzagen naar de vervulling van Gods beloften. Ze zagen uit naar de komst van hem die door God was aangekondigd. En ze wisten het, al konden ze het in alle opzichten niet bevatten en omschrijven, want ze moesten het in die tijd altijd nog maar van verre zien en omhelzen. Maar ze wisten dat pas dan, als God zijn belofte zou vervullen en als dat die zaligmaker zou komen, dat er dan voor hen volle vrede met God zou zijn. Hij zou kunnen bewerken wat zij nooit zouden kunnen tot stand brengen. Hij zou voor verzoening kunnen zorgen. En dat konden zij met al hun offers en met al hun inspanningen niet bereiken. Nou, bij die adventsmensen, Bij dat overblijfsel horen ook deze herders. Dat zullen we zonder dat we hoeven te fantaseren mogen stellen. Ik zeg niet, dan zou je wel gaan fantaseren. Ik zeg niet dat in die nacht, toen de herders daar bij elkaar waren, dat ze het daar nou juist zo uitvoerig met elkaar over hadden. En dat zij toen juist met elkaar zozeer hebben gesproken van dat verlangen, dat kan best wezen. Maar dat zegt de schrift ons niet. Trouwens, mensen die de Heere hebben leren nodig krijgen, zijn ook niet altijd in de stemming om met elkaar over hun innerlijk te spreken. Hoe dat zij geweest in die nacht, in die kring, dat laten wij voor de Heere over. Maar ze wisten wel van elkaar af. En daar hebben ze het wel meer dan eens over gehad onder elkaar, hoe het er van binnen bij stond. En dat er dat stille verlangen en dat heimwee in de ziel was. Och, dat God de hemelen zou scheuren. Er was anders gezegd wat aan hun kerstfeest vooraf gegaan. Is dat bij u ook zo? Dat er aan de 25e december, de dag van het kerstfeest, wel eens wat vooraf gegaan is. En dat er in uw ziel ook verwachting gewekt is, verlangen geboren is, honger en dorst naar de gerechtigheid gewerkt is. En dat dat ook uw gebed, uw verzuchting geworden is voor uzelf en misschien ook wel voor anderen en misschien ook wel voor de hele kerk. Dat de Heere de hemelen zou willen scheuren en dat hij zichzelf in de heerlijkheid van zijn majesteit, maar ook in de grootheid van zijn zondaarsliefde zou willen openbaren en dat het heil uit Sion spoedig zou mogen neerdalen. Kent u dat besef van eigen armoede en leegte? Die leegte die u zelf niet vervullen kunt, ook niet met al uw inspanningen, met al uw godsdienstige ijver. En nou de honger, de begeerte om met God en met zijn heil verzadigd te worden. Nou, zoveel over die herders. En toen ze daar bij elkaar waren, en wie had daar nou op gerekend, toen was daar plotseling dat licht in de duisternis. Toen was daar plotseling die hemelbode, die engel, die bij God vandaan komt. God enkel licht. En als die engel bij God vandaan komt, bij God die enkel licht is en bij wie gans geen duisternis is, als die engel bij God vandaan komt, dan brengt hij het licht van de hemel mee. Dan komt hij in een hemelse lichtglans en dan schijnt in de duisternis van de nacht plotseling daar het licht om die herders heen. Alleen, het is geen gewoon licht geweest. Het is niet hetzelfde licht als van de maan, of zelfs niet het licht als van de zon. Onze tekst duidt het licht dat daar in één keer in de velden van Efrata schijnt op een hele speciale manier aan. Er wordt niet gezegd en het licht des Heren omscheen hen, maar de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Is er dan verschil? Is dat dan geen licht? De heerlijkheid des Heren, ja, dat is zeker licht. Maar het is meer dan licht. En om de uitdrukking die hier gebruikt wordt te verstaan, gemeente, zullen we met elkaar eens een ogenblik moeten bladeren in het Oude Testament. Ik beperk me voor een groot deel tot het boek Exodus. En ik lees met u allereerst een paar verzen uit het 24e hoofdstuk van het boek Exodus. Er zou veel meer te noemen zijn dan wat ik ga noemen, Maar een enkel woord uit dit boek mogen genoeg zijn om ons een indruk te geven van wat dat nou is. De heerlijkheid des Heren. Exodus 24 zei, kijkt u maar in vers 16 en straks ook in vers 17. En de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï. En de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden van de wolk. En het aanzien van de heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste van die berg in de ogen van de kinderen Israëls. Daar heb je wat de heerlijkheid des Heren is. En als Mozes even later in het 33e hoofdstuk in het 18e vers vraagt in heilige vrijmoedigheid, als de Heere namelijk allereerst al aan Mozes verzoek voldaan heeft. Mozes heeft in vers 16 gevraagd, in vers 15, laat uw aangezicht mogen meegaan en indien uw aangezicht niet zal meegaan, zo doe ons van hier niet optrekken. En toen heeft de Heere tegen Mozes gezegd dat hij inderdaad zelf in het midden van Israël zou meetrekken door de woestijn. En toen heeft Mozes in heilige vrijmoedigheid op grond van die belofte aan de Heere de vraag gesteld in vers 18. Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. En dan laat de Heere aan Mozes weten dat dat niet kan. God zal wel wat van zichzelf laten zien. Hij zal zijn goedheid wel aan Mozes voorbij laten gaan. Maar hij zal zijn heerlijkheid niet aan Mozes openbaren. Want als dat zou gebeuren, en u kunt zich dat wel indenken op grond van wat we zojuist uit hoofdstuk 24 gelezen hebben. Als dat zou gebeuren dat de Heere zijn ganse heerlijkheid zou openbaren aan Mozes, dan zou Mozes daaronder bezwijken. En dat dat zo is, dat ontdekken wij in het laatste hoofdstuk van het boek Exodus. Dat is het hoofdstuk waarin ons verteld wordt dat de tabernakel klaargemaakt is. Alles is er nou aan gedaan wat er aan gedaan moest worden. En nu staat die tent daar met alles wat de Heere daar op en aan wilde hebben. En dan moet die in gebruik genomen worden. En als die tabernakel in gebruik genomen wordt door de Heere zelf, als de Heere daar zijn intrek in gaat nemen en als hij die tabernakel als zijn woning gaat maken, dan lezen wij in vers 34 en 35 van het laatste hoofdstuk van Exodus. Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, zodat Mozes niet kon ingaan in de tent der samenkomst, terwijl de wolk daarop bleef en de heerlijkheid des Heren de tabernakel vervulde. Wat het ook geweest mogen zijn, die heerlijkheid des Heren, als die de tabernakel vervult, dan kan Mozes geen stap meer doen in de richting van de tabernakel. Dan kan, dan mag, dan durft hij daar niet meer binnengaan. Vanwege die geweldige majesteit en die heerlijkheid die daarvan uitstraalt. Hetzelfde gebeurt ook als de tempel in de dagen van Salomo later, dus eeuwen later, in gebruik genomen wordt. De tempel die de tabernakel gaat vervangen, die ook veel heerlijker, veel groter, veel luisterrijker is dan de tabernakel, maar de gedachte is natuurlijk hetzelfde. De tabernakel was de woonstede van de Heere. De tempel zal dat zeker ook zijn. Als die tempel klaar is, als die tempel in gebruik genomen gaat worden, lees je ongeveer hetzelfde als wat je in Exodus 40 leest, 1 Koningen 8 vers 10. En het geschiedde als de priesters uit het heilige uitgingen, om als ze hun werk daar gedaan hebben, dat een wolk het huis des Heren vervulde En de priesters konden niet staan om te dienen vanwege de wolk, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. In Exodus 34 komt Mozes niet naar binnen. En in 1 Koningen 18 lezen we dat de priesters niet staande konden blijven om hun dienstwerk te verrichten, vanwege het feit dat de heerlijkheid des Heren de tabernakel heeft vervuld. Nou heb ik u nog niet precies kunnen zeggen wat die heerlijkheid des Heren was, maar u hebt aan de effecten, aan de uitwerking die die heerlijkheid des Heren op mensen heeft gehad, wel iets kunnen aanvoelen van wat dat geweest is. Zo indrukwekkend en zo majesteitelijk. De heerlijkheid Gods, dat is het bewijs. God is hier zelf. God de Heilige, God de Majesteitelijke, de Eeuwige God. Hij is hier zelf. Op die berg in Exodus 24. In de tabernakel in Exodus 40. In de tempel in 1 Koningen 8. God daalt neer. En als hij komt, dan brengt hij al die glans en al die luister en al die majesteit met zich mee. De kaboot Yahweh, zoals het in het Hebreeuws luidt, is een van de meest indrukwekkende verschijnselen en bewijzen geweest van Gods presentie. Geen wonder dan ook dat de Heer tegen Mozes moet zeggen: u zult mijn aangezicht niet kunnen zien, Mozes. Mozes vroeg: toon mij nu uw heerlijkheid. De Heere zegt: nee. Want als ik dat zou doen, en als ik mijn ganse heerlijkheid, als ik ook mijn aangezicht aan u zou openbaren, er is geen mens die dat zou kunnen zien en in leven blijven. En nou lees je van de herders: en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Hoe kan dat? Kunnen zij het dan wel verdragen wat Mozes niet kon verdragen? Zijn zij dan van hogere kwaliteit dan Mozes? Zijn ze beter? Zijn ze heiliger? Zijn ze toegewijder dan Mozes? Zijn ze vromer? Zijn ze aanvaardbaarder voor God dan Mozes? Mozes kon het niet. De Heere zegt het uitdrukkelijk tegen hem. Want Mozes is een zondaar. En al vreest Mozes God in oprechtheid, dan nog is Mozes niet in staat om die heerlijkheid Gods te aanschouwen. En hij durft niet naar binnen als de heerlijkheid het tabernakel vervuld heeft. En de priesters kunnen niet op hun benen blijven staan als de heerlijkheid de tempel vervuld heeft. Kunnen die herders het dan wel verdragen? Staan zij dan hoger dan die anderen? Ik heb u al gezegd, die herders zijn natuurlijk vrome, oprechte, vrome mensen geweest. Ik heb u al gezegd, die mensen, die herders, zijn adventschristenen geweest. Die herders waren mensen die bij het overblijfsel hoorden, naar de verkiezing der genade. Maar al datgene wat daarover gezegd kan worden, neemt niets weg van het feit dat ook die herders kinderen van Adam zijn geweest. En dat ook van die herders gezegd moet worden dat ze van zichzelf uit onbekwaam waren tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ook van die herders moet gezegd worden dat er onder hen niemand is geweest. Ik weet niet of het er 5 of dat het er 15 geweest zijn, doet er ook niet toe. Maar dat er onder al die herders is er niet één geweest die van zichzelf uit naar God heeft gevraagd. Ook van die herders moet gezegd worden dat er niemand rechtvaardig was. Dat ze allemaal waren afgeweken. Dat ze nou bij dat adventsvolk zijn gaan behoren, dat is ook alleen maar dankzij Gods genadewerk in hun leven. dat zij niet genoeg hebben, zoals zovelen van hun tijdgenoten, aan de offers en de godsdienstige verrichtingen, maar dat er bij hen die leegte gebleven is en dat er bij hen die honger ontstaan is en dat er bij hen dat adventsgebed geboren is. Dat is ook niet omdat zij tot andere inzichten kwamen door hun eigen redeneringen en door hun eigen conclusies, maar dat is ook vrucht van het werk van de Heilige Geest. Nee, er is van die herders niets goeds te zeggen van wie ze dan van zichzelf uit waren. En zoals ik zo pas al zei, de verklaring ligt niet in hen, ook niet nu. Nu de heerlijkheid des Heren hen omschijnt. De verklaring ligt nooit in de mens. En als het ons te beurt mag vallen dat God in genade op ons neerziet en dat God ons opzoekt in onze verlorenheid en in onze ellende, en dat God ons onrustig maakt en dat de Heere alle vrede die we van nature dachten te hebben wegneemt, en dat Hij ons begerig maakt naar een andere vrede, namelijk met God. Als de Heere ons doet zien dat al het goed van deze wereld niet bevredigt en dat we daardoor niet behouden kunnen worden, en als God ons doet zien dat onze godsdienst ons niet in zijn gemeenschap herstelt, maar dat er dan wat anders nodig is. In andere woorden, als de Heere een mens aanraakt en werkzaam maakt aan de troon der genade en het gebed in zijn ziel legt en honger naar het woord in ons doet ontstaan, gemeente, dan ligt dat niet aan ons. Dan is dat zijn werk en het zijne alleen. Want van nature liggen wij allemaal onder het oordeel en zijn we allemaal kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we opnieuw geboren worden. En van nature leven we allemaal in de duisternis en zijn we op weg naar de buitenste duisternis en naar het eeuwig oordeel om de bezoldiging van de zonde, de eeuwige dood straks in ontvangst te moeten nemen. Zo staat het ervoor met u en met mij. En zo staat het ervoor met elk mens. Zo stond het ervoor met die herders. En dus is het onmogelijk. Kan het eenvoudig niet dat daar staat in onze tekst dat de heerlijkheid des Heren hen omschijnt. Dan zou je verwachten dat daar op volgen zal en toen stierven ze allemaal. En toen bezweken ze allemaal onder de majesteit en onder de heerlijkheid van dat goddelijke licht. Dat moet de dood van de mens zijn. Als God hem gaat benaderen in al de heerlijkheid van zijn heilig wezen. Die heiligheid verteert en verzengt en die laat niets van de mens over. En toch. O ja, er staat wel, en zij vreesden met grote vrezen, maar er staat niet, en ze stierven, en ze werden verteerd, want niemand die leeft, kan voor Gods aangezicht rechtvaardig zijn. Er staat wel, ze vreesden met grote vrezen, de schrik slaat hen wel om het hart. Het gaat niet zomaar aan hen voorbij. Het is maar niet vanzelfsprekend wat hier gebeurt. En ze vinden het maar niet, bij wijze van spreken, logisch dat zij uitgekozen zijn door de Heere om via de engel de boodschap van de geboren zaligmaker te mogen horen. Wel nee, als die engel tot hen komt en als die engel de hemel met zich meebrengt en als, sterker nog, God zelf tot hen af en neerdaalt, dan beleven zij, wee mij, want ik verga. Zoals Jesaja dat beleefde, toen God hem riep en toen hij de Heere in dat visioen zag op zijn hoge en verheven troon, toen riep hij het uit, wee mij, want ik verga, want mijn ogen hebben de koning gezien, de Heere der heerscharen. Zoiets voelen die herders ook aan. Het grijpt hen aan. En op dat moment, en dat is, daar is die vreze, die grote vreze die over hen heen valt, het bewijs van, op dat moment doorleven ze nog eens een keer sterk dat ze zondaren zijn. Want anders hoeft de mens voor God niet te vrezen. Adam vreesde voor God niet in het paradijs. Adam kroop niet weg voor God als de Heere kwam en als hij de Heere hoorde komen in de wind des daags. Adam hoefde niet weg te kruipen. Hij mocht de Heere vol vreugde en verwachting tegemoet gaan. Maar omdat de mens zondaar geworden is, daarom vreest hij. En als die herders vrezen met grote vrezen in de aanwezigheid van Gods majesteit, dan is dat het klinkklare bewijs dat ze weten wat het is om zondaar te zijn. Gemeente, dat is altijd het effect van Gods komst. Eén van de effecten van Gods komst. Als God tot een ziel komt, dan drukt hij altijd iets van dat ontzag af in de ziel. Dan zal er altijd iets zijn van de heilige en ik de onheilige. Wie kan wonen bij een eeuwige gloed? Dat besef van eigen verdorvenheid en van onwaardigheid. Mijn ziel, zegt David dan, mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Kent u dat? Er is veel godsdienst waar dit totaal in gemist wordt. Veel godsdienst vandaag waarin God zo gewoon geworden is, zo een vriend geworden is, een kameraad, dat al het ontzag voor de majesteit en de heerlijkheid voor God verdwenen lijkt te zijn. Er is godsdienst waarin zo over God gesproken wordt en zo tot God gesproken wordt alsof je met je buurman praat. Waarin alle eerbied weg is. Zulke godsdienst heeft voor God geen enkele waarde. En zulke godsdienst draagt tegelijkertijd aan zich het bewijs dat het geen ware uit de geest geboren religie is. Want waar het uit de geest is, daar is in ieder geval dit element aanwezig van het diepe ontzag. Al leert de Heere Jezus zijn discipelen bidden, onze Vader, om dat vertrouwen in de harten van zijn discipelen te wekken. Hij zegt ze er tegelijkertijd bij voor dat ze dat moeten aanvullen met onze Vader die in de hemelen zijt. Opdat we, zegt onze catechismus, niet aardselijk van zijn hemelse majesteit zouden denken. Maar altijd vervuld zouden zijn van dat heilige ontzag. Hij is de grote God en ik ben de nietige verdorven zondaar. En dat zal uitkomen. Dat zal uitkomen in de wijze waarop we over hem spreken. Dat zal uitkomen in de wijze waarop we tot hem spreken. Dat zal uitkomen in heel de eredienst. Waarin ook iets van de eerbied en voor de majesteit van die hemelse hoge God tot uitdrukking zal komen. Waar echt beleefd wordt wat er is ontstaan door de zonde, die kloof. Daar wordt ook iets van die eerbied gevoeld. Maar, en ik heb nog altijd geen antwoord gegeven op de vraag hoe dat nou kon bij deze mensen, bij deze herders, dat de heerlijkheid des Heren hen omschijnt. En dat ze wel vrezen, maar niet sterven. Dat ze wel vrezen met grote vrezen, maar dat ze niet bezwijken. Dat ze niet verteerd worden onder de glans van de heiligheid en de heerlijkheid Gods. Hoe kan dat? En de verklaring die daarvoor is, is dat deze tekst in het kerstevangelie staat, gemeente. U moet er eens op letten. Er staat: en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Met een N aan het eind. En je zou verwachten dat ergens eerder in dit hoofdstuk gestaan zou hebben: en de heerlijkheid des Heren omscheen hem. Met een M. Driepoot. Maar dat stond er niet. De heerlijkheid omschijnt wel de herders. Maar de eerste die door de heerlijkheid des Heren omschenen verdient te worden, zijn niet de herders. Er is er een van wie in dit hoofdstuk sprake is, die van veel meer gewicht en van veel meer waarde en van veel meer heerlijkheid is dan al die herders bij elkaar. Er is er één die veel groter belang heeft dan al die herders tezamen. En dat is dat kind waar in het begin sprake van is. En ze baarde haar eerst geboren zoon. En ze wond hem in doeken. En ze legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En daar was het allemaal donker. Als Gods zoon in de wereld komt, dan is daar niet de heerlijkheid des Heren om hem te omschijnen. Als het woord vlees wordt, dan wordt hij neergelegd in een voederbak voor het vee. Toen de engel Gabriel aan Maria verscheen in Nazareth en de aankondiging deed dat zij moeder van de beloofde zou worden, toen zei de engel: deze zal groot zijn. En als Maria over dat woord gemediteerd heeft in de dagen van haar zwangerschap, en als ze dan op het moment komt waarop ze haar kind ter wereld brengt, en ze nog eens aan dat woord van die engel Gabriel terugdenkt: deze zal groot zijn, dan wellen de tranen in haar ogen. Deze zal groot zijn. Maar ze zegt tegen Jozef: ik heb alleen maar een paar doeken om hem in te wikkelen. En ik heb alleen maar een kribbe om hem in neer te leggen. En meer niet. En dat het de Zoon van God is, wie ziet dat? En waar blijkt dat uit? Dat hij het geen roof heeft geacht om goden even gelijk te zijn. Waar blijkt dat? Dat in hem de ganse volheid der godheid lichamelijk woont. Waar kun je dat dan zien? Dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Waar is dat te zien? Dat hij het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid is. Wie kan dat ontdekken daar in Bethlehem? Dat het woord bij God was. En dat het woord zelf God was. Kun je dat daar ontdekken? Dat hij vol van genade en majesteit is. Wie heeft dat ooit ontdekt? Hij ligt daar van al zijn heerlijkheid ontdaan. Arm, nameloos arm. Daar hij rijk was. En er was nergens anders plaats dan in die kribbe. Er was nergens anders plaats dan tussen het vee. Maar geen heerlijkheid voor hem. Straks geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen, terwijl de vossen nog wel een hol hebben en de vogels nog wel een nest. Als hij geboren wordt, dan is er geen engel die u komt bezoeken En dan zijn er geen menigte van hemelse heerlegers die daar rondom de kribben zich opstellen om het ere zij God te zingen. Niet daar, niet bij hem. Terwijl hij de enige is die er recht op heeft. Dat alle engelen Gods hem aanbidden. Maar het gebeurt niet. En is hij daar, zoals de profeet hem heeft aangekondigd, een wortel uit een dorre aarde. In vernedering. In diepe vernedering. En dan is dat nog maar het begin van de weg. Want dan gaat de kribbe straks over in het kruis. En de schamelheid waarin hij geboren wordt, wordt verergerd en verzwaard en verdiept. Als hij straks van alles ontdaan wordt en naakt aan het vloekhout hangt. Hier heeft hij nog een moeder die hem draagt en verzorgt. Straks moet zijn moeder ook nog weg. Hier zijn straks nog mensen die hem komen aanbidden straks. En gij hebt en vriend en metgezel van mij verwijderd in mijn lijden. Zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand hulp of bijstand vindt. En nog erger. Nog erger, hier deelt hij nog in de gunst van zijn vader. Hier ontvangt hij nog het leven uit de handen van zijn vader. Hier wordt hij als klein kind nog beschermd door de schepper van hemel en aarde. Straks ontneemt zijn vader hem ook het leven. Straks is er voor hem geen toegang meer tot de troon van God, tot het hart van God. Nog dieper de armoede, nog dieper de duisternis. En om hem is het. Die afstand vrijwillig afstand gedaan heeft van al de hemelse heerlijkheid, rijkdom en luister. Om hem is het dat die herders een ogenblik in de heerlijkheid des Heren mogen delen. Dat verwierf Christus. Hier draagt het borgwerk en hij is nog maar amper geboren, de Heer Jezus. Hier draagt zijn borgwerk in armoede en in vernedering verricht. Hier draagt zijn borgwerk al vrucht. Hier wordt al waar dat hij arm geworden is, opdat zij zouden rijk worden. Hier wordt al waar dat hij in de duisternis geplaatst wordt, opdat zij in het licht zouden wandelen. En zo is hij ook in Lucas 2, ook terstond bij zijn geboorte, al de borg voor zijn ellendige volk, voor zondaren. Gemeente, dat is het geheimenis. Mensen kunnen weer bij God wonen. Mensen kunnen weer tot God genomen worden. De heerlijkheid des Heren kan hen weer omschijnen. En al is het dan bij die herders maar een ogenblik geweest. En al zijn die engelen straks allemaal weer weg. En dan is het weer duister op in de velden van Efrata. En er is er van al die heerlijkheid niks meer te bespeuren. Dan alleen nog wat ze er in de herinnering van weten. Maar er komt een moment dat het ononderbroken zal worden beleefd. Ononderbroken de heerlijkheid des Heren aanschouwen. Ononderbroken in zijn goddelijke tegenwoordigheid mogen leven. Ononderbroken zijn aangezicht mogen zien. Zonder dat er iets meer is dat scheiding maakt of vervreemding werkt. Maar het is vrucht en anders niet. Vrucht van het borgwerk van Christus. Van de vernedering. Van de duisternis. Ziet u wat een betekenis het heeft dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is. En dat dat terstond ook vrucht draagt. Dat God er niet mee wacht met de vruchten daarvan te laten beleven. Totdat de Heer Jezus alles volbracht heeft. Nee, nu al. Nu al. En wat God verricht in Christus. En wat de zoon van God ook als klein kind heeft teweeggebracht. Dat mag nu uiteindelijk resulteren in zalig kerstfeest vieren. O zeker, er moet nog veel meer volgen. Er komt ook nog een Goede Vrijdag. En er komt ook nog een Paasmorgen. En er komt ook nog Pinkster. Maar alles ligt in dat ene besloten. Degene die zich borg gesteld heeft in de eeuwigheid en die gekomen is in de volheid destijds. En die het waar gemaakt heeft en het altijd weer waar zal maken. Zie, ik kom om uw wil te doen. Die mag, terwijl hij zijn werk doet, ervaren dat het welbehagen des vaders door zijn hand gelukkiglijk voortgaat. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gaat stellen, want verder is hij nog niet in de kribbe, en straks gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En dan is er een volk dat in de vruchten van dat offer van Christus deelt. En dan zijn er mensen. Ik heb ze zo pas getekend in hun armoe. Ik heb ze zo pas laten zien in hun gebrek. In hun honger. In hun nooddruft. Mensen die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Mensen die het met hun godsdienst ook niet meer kunnen redden. Mensen die God nodig gingen krijgen. Mensen die naar gerechtigheid leerden hongeren en dorsten. Mensen wier verzuchting geworden is, Heere, daal toch neer. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Er zijn mensen, en ik mag ze nu laten zien, aan een andere kant van hun leven, die er toch wel eens ervaring van hebben. De Heere zag op mij neder. De Heere heeft op mijn kermen zich over mij willen ontfermen. De Heere heeft het licht van zijn evangelie laten schijnen in mijn duisternis. De Heere heeft in zijn goede tierenheid gesproken vanuit zijn heilige evangelie. De Heere heeft wel eens iets laten zien van het vriendelijk en vertroostend licht van zijn aangezicht. De Heere heeft zich in zijn genade met mij willen inlaten. Hij heeft mijn ziel vertroost en verkwikt. Hij heeft me uit de nood, uit de ruisende kuil en uit het modderig slijk opgehaald. Iets van de heerlijkheid des Heren. Iets van de vruchten, van de verdiensten, van de borg, van de zaligmaker, van Bethlehem en van Golgotha heb ik in mijn leven mogen ondervinden. Gunsten, onverdiende gunsten Gods gesmaakt. Zijn momenten. Het was daar in Efrata's velden. Daarna was het weer over. En moesten ze weer verder. Zonder dat licht, zonder die heerlijkheid. Maar wel met de beleving ervan. En de herinnering eraan. En dat gaf hoop. En dat wekte nieuwe verwachting. Want het zou straks volkomen worden. En zo bedoelt de Heere het ook. Als hij in de ziel van een mens zijn vertroostingen geeft. En als hij vanuit zijn woord bemoedigingen spreekt. En als hij het licht van zijn vertroostend aangezicht doet schijnen, ook al in zijn het tijden en ogenblikken, dan is het met de bedoeling, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En de dagen der duisternis zullen een einde nemen. En straks, vanwege de verdiensten van Christus, niets anders, nooit meer iets anders dan Gods heerlijkheid die hen eeuwig omschijnt. Amen. We zingen de lofzang van Zacharias, het 4e en het 5e vers. Laten wij danken. Barmhartige God, wij danken u voor het feit dat u voor het wonder zorgt. Dat u die herders in het licht plaatste. En dat dat nu kon, dat dat nu verdiend was. Doordat de Zone Gods in de duisternis kwam. En dat gij, Heere Jezus Christus, dat ook vrijwillig hebt aanvaard. Om het zo mogelijk en zo ook werkelijk te maken. Heerlijke werkelijkheid dat een volk dat verdient in de eeuwige buitenste duisternis te moeten omkomen. Toch mag gaan wandelen in het vrolijk levenslicht. Ja, bij God mag wonen. Heren, dat evangelie hebben we vanmorgen gehoord, maar nu moet dat in ons eigen leven ook nog een keer werkelijkheid gaan worden. We kunnen dat van de herders lezen en we kunnen het van de herders vertellen, maar hoe staat het met ons? We bidden van u, o God, dat we de dingen die we vanmorgen gehoord hebben ook op ons eigen hart en leven mogen toepassen en dat we niet mogen rusten voordat wij, net als zij, iets mogen kennen van dat kerstwonder. Zij in het licht, omdat hij in de duisternis was. Zij rijk, omdat hij arm wilde worden. Zo nameloos arm, dat hij de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft. En dat hij zelfs gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises. Heere, geef dat we in de overdenking van deze zaken ook echt kerstfeest mogen beleven. En wilt u door uw Heilige Geest verder in onze harten wonen en werken. Zegen ook de kerkdienst van vanavond. En hem die daarin zal mogen voorgaan. In de dienst des woords en des sacramenten. Heere, mag het een goed uur worden in uw gemeenschap en in uw gunst. En laat het morgen ook met de kinderen van de zondagschool goed mogen zijn als ook aan die kinderen het evangelie mag worden doorgegeven. Hoor ons in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 97, het zevende vers. Thank you. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.